Goedemorgen. Even kijken of de PowerPoint al wakker wordt. Goedemorgen. Ik wil vandaag verder met onze tocht door het Johannes-evangelie. Vorige keer had ik mijn all-time favorite tekst uit de Bijbel, Johannes 9, de genezing van de blind geboren. Ik heb er vorige keer heel veel over verteld, maar ik heb toch wel niet het gevoel dat ik alles had verteld. Dus ik wil stiekem eigenlijk nog een keer, voordat we verder gaan met hoofdstuk 10, de goede herder, wil ik eigenlijk nog een keertje stilstaan bij Johannes 9, de genezing van de blind geboren. Er kwamen een aantal thema's op mijn pad, waar ik echt niet omheen kon en ook echt op mijn hart kreeg om die met u te delen. Er staat echt te veel informatie in Johannes 9 voor één preek. Sterker nog, sowieso ook bij het Johannes Evangelie altijd het idee dat je in je preken meer dan de helft overslaat. Maar goed, ik doe mijn best. Volgende dia. Ik wil met u lezen het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 9, vers 1 tot en met 7. En ik lees dat met u uit de herziene Statenvertaling. En in het voorbijgaan zag hij, dat is Jezus, iemand die blind was van de geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem, Rabbi, wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? En Jezus antwoordde, hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet. Maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand kan werken. En zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. En nadat hij dit gezegd had, spuwde hij op de grond, maakte slijk van het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinden. En hij zei tegen hem, ga heen, was u in het badwater Siloam, wat vertaald wordt met uitgezonden. En hij dan ging heen en waste zich en kwam ziende terug. Tot zover. Jezus zegt, hij heeft mij gestuurd om te doen wat hij wil. Dat doe ik, zolang het licht is. Want als het eenmaal donker is geworden, kan niemand dat meer doen. En ik heb zojuist gelezen, er staat in de huidige vertalingen, zolang ik op de aarde ben. Het bijzondere is, er zijn veel oude geschriften van de Bijbel gevonden. En in de alleroudste geschriften staat niet het woord ik, maar staat we. En ik denk dat dat ook beter past als je kijkt naar de strekking van wat Jezus je zegt. Zolang wij op de aarde zijn, is hij het licht voor de mensen. En daarna geneest Jezus deze man op een bijzondere wijze. En ik heb daar in de vorige preek uitvoerig bij stilgestaan. Want het is zo ongelooflijk bijzonder hoe Jezus deze man inschakelt in zijn plan. Deze bedelaar, blind vanaf zijn geboorte. En in die tijd en in die plaats en in die samenleving betekent dat gewoon, je bent vanaf je geboorte mensen tot last. Je bent niet nuttig. Je kan niet werken. Je kan geen geld verdienen. Wat hebben we eigenlijk aan je? Je kan alleen maar bedelen. En hopen dat mensen iets voor je over hebben. Maar Jezus laat deze man zien dat hij niet nutteloos is. Ik heb er vorige keer uitgebreid over gesproken. God kan hem gebruiken. En nota bene voor zijn eigen genezing. En wat een geweldig wonder vindt er dan plaats. Want nooit eerder zijn de ogen van een blind geborene genezen dan hier en nu in deze geschiedenis, weet de voormalig blinde man ons te vertellen in vers 32. En ik werd weer zo bepaald bij het thema wonderen. Dat is de volgende dia. En ik heb het ook echt op mijn hart om daar het een en ander met u over te delen. Wat zijn wonderen nu eigenlijk? En wat is nu eigenlijk het doel van wonderen? Dit komt mede omdat mijn Facebook en mijn mail momenteel weer overstroomt van uitnodigingen om vooral naar de een of naar de andere wonderdienst te komen. U mag eerlijk van me weten, ik heb daar soms grote moeite mee. Het voelt soms wel of mensen op wonderjacht zijn. We willen wonderen. En het liefst hier en nu. Het liefst hier en nu. Maar dan word ik weer erg bepaald bij mijn lijflied. Dat is de volgende dia. U kent hem inmiddels dromen. Lees je Bijbel, bid elke dag. Dat je groeien mag. groeien in relatie met de eeuwige God. We zijn door hem gemaakt om voor eeuwig met hem in relatie te leven. En ik kan u verklappen, relaties zijn niet gericht op daden en of wonderen. Aukie wil niet dat ik van haar hou omdat ze zich zo geweldig voor mij uitslooft. Ze wil dat ik van haar hou om wie ze is. God wil niet dat we van hem houden omdat hij nou toevallig de grootste en de sterkste is. En dat hij mooie wonderen kan doen. God wil dat we van hem houden om wie hij is. Op wonderjacht gaan komt ook verdacht dicht bij het Romeinse afgodensysteem. Waar Paulus flink tegen het keer gaat in de Romeinenbrief. De Romeinen hadden zelfs een prachtig spreekwoord ervoor bedacht. Het Latijnse do ut des, wat zoveel betekent als ik geef opdat u mij geeft. En je snapt, je wil natuurlijk eigenlijk stiekem een beetje meer. Of in ieder geval hetzelfde van wat jij zojuist geofferd hebt. Ik geef opdat u geeft. Maar dat is ten diepste profiteren. Ik wil er zelf van beter worden. En ik wil er zelf beter van worden, is niet echt een goede grond voor een relatie, kan ik u verklappen. Dan ben je puur op jezelf gericht. Dan ben je gewoon narcistisch. Maar waarom willen we eigenlijk op wonderjacht? Wat is het doel van wonderen? In het Johannes-evangelie staan maar 7 wonderen. Natuurlijk weten we dat Jezus er veel meer gedaan heeft, maar Johannes is erg terughoudend. Waarom? Omdat Johannes heel goed weet waarom wonderen plaatsvinden. Hij geeft ons ook de definitie, in de definitie zeg maar ook van zijn evangelie. Dat is de volgende dia. Johannes 20, vers 31 lezen we. Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn geschreven, omdat u zal blijven geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij door te blijven geloven het leven zult blijven hebben in zijn naam. Daarom gebeuren er wonderen en tekenen. Wonderen hebben dus een doel. Te laten zien dat Jezus God is en de woorden van de Bijbel waar zijn. En het dus ook nuttig is om die dagelijks open te slaan. In het evangelie van Johannes hebben we overigens ook gelezen dat Jezus mensen die hem volgen en continu vragen om een wonder wegstuurt. Johannes 6. Dat moet toch een dieptepunt zijn geweest voor de discipelen. Jezus had 10.000 volgelingen. En dan komen ze naar Jezus toe en zeggen, we willen een wonder zien. En Jezus spreekt harde woorden. En in een paar tellen zijn al die volgelingen zijn weg. En er is alleen maar een handjevol discipelen. Van duizenden naar een handjevol. En Jezus spreekt hun toe. Moeten jullie ook niet weggaan? Zijn zijn woorden. En de manier zoals het er staat in het Grieks zou je nog zelfs kunnen vertalen. Moeten jullie ook niet oprotten. Wat doe je hier eigenlijk? En dan komt die prachtige belijdenis van Petrus. Ik heb er al over gesproken bij Johannes 6. U heeft woorden van eeuwig leven. Waar zouden we naartoe moeten? Terug naar het wonder, de volgende dia. Wat is een wonder en waarom gebeuren er eigenlijk wonderen? Wonderen zijn gebeurtenissen waar God ingrijpt in het leven van ons mensen met bovennatuurlijke kracht. En er zijn 2 soorten wonderen. Ik denk dat we dat wel eens vergeten. De eerste soort, ja, die is het meest bekend en geprezen. Dat zijn wonderen van genezing, van bevrijding. Prachtig. Maar de tweede groep is misschien wel minder bekend, maar minstens net zo groot. Ik noem het wonder van Gods naam. Wat bedoel ik daarmee? Wat is Gods naam? Gods naam is Yahweh. En Yahweh betekent, ik ben erbij. Het is een actieve werkwoordsvorm. Ik ben. Het is het wonder van zijn nabijheid. Hij is erbij. We zongen het net nog, of we lazen het net nog. Ook in het dal van de dood. Ik zal u straks nog wat voorbeelden noemen daarvan. Maar eerst wil ik nog even een uitstapje maken naar een tekst die ik eerder besproken heb. Dat is een best lastige tekst. Markus 16. Dat is de volgende dia. En daar staat het volgende. Ik heb het eerder met u besproken, maar ik heb het erg op mijn hart om het nog een keer te delen. Markus 16, vers 18b staat. En als de zieke mensen de handen opleggen, zullen die mensen gezond worden. En wat een pijn heeft deze tekst mensen gedaan. Want wat als je niet geneest? Wat als het wonder uitblijft? Is God dan niet betrouwbaar? Is God dan zoiets van, nou ja, de ene dag wel, de andere dag niet? Als u die God wil tegenkomen, moet u de Koran lezen, kan ik u verklappen. Als we de Bijbel lezen. Of heeft God lievertjes? Ja, die doe ik wel, maar die niet, nee hoor. En er zijn boeken volgeschreven over wat er tussen jou en het wonder in kan staan. Laat me duidelijk zijn, er kan beslist een zonde tussen jou en God instaan. En die zonde kan beslist zorgen dat jij ziek wordt. Die kan je doodziek maken, letterlijk. Maar ik kan u verklappen, dan weet u nu al lang waar ik het over heb en heeft u voor mij geen zelfhulpboek nodig. En als het geval is, dan roep ik u op, kom alsjeblieft na de dienst naar voren. Laat voor u bidden. Ik heb al een aantal keer gesproken dat de biecht een ongelooflijk goede werkvorm is in christelijk Nederland. In christelijk wereldwijd. Maar zoveel mensen worstelen. Waarom ontvang ik geen genezing? Heb ik dan te weinig geloof? Ha, daar hebben we weer boeken voor over geschreven. Het evangelie leert ons een heel simpel gebed. Als u twijfelt, mag u altijd bidden. Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Maar ik kan u verklappen, zelfs zonder geloof kan je genezen, lezen we in het evangelie van Johannes. Weet u nog, die zieke man in Bethesda, die daar al 38 jaar lag? Die man wordt genezen, als enigste. En het eerste wat hij doet, is wandelen naar de Joodse raad om Jezus te verraden. Lekker bezig. En toch werd hij genezen en de andere mensen in Bethesda niet. Daar heeft Jezus zich niet echt populair mee gemaakt, kan ik u verklappen. Waarom die mopperdoos? Die oude brompot wel en wij niet. En waarom niet? Jezus is toch God? Kleine moeite toch? Onze God is toch sterk? Hij had toch gewoon kunnen doen en heel Bethesda was toch genezen? Kleine moeite toch? Maar dan vergeten we weer dat een wonder een doel heeft. Denk nog even aan het doel dat Johannes ons geeft, dus een evangelie, om te laten zien dat Jezus is wie hij zegt dat hij is. Wonderen zijn er dan tot een getuigenis. Een wonder is dus niet alleen voor u. Een wonder is een bevestiging dat Jezus is wie hij zegt dat hij is. Een wonder laat zien dat de woorden van de Bijbel waar zijn. Een wonder is dus niet een verwend pakketje voor christenen. Anders zouden er geen zieken onder ons zijn. Zouden alle christenen 180 jaar oud worden, dan met vurige wagens moeten worden opgehaald, omdat die krengen gewoon niet dood te krijgen zijn. Ja, toch? Of spreek ik nou onzin? We leven in een wereld vol doodziekte en pijn. En het slaat onze christelijke huisjes echt niet over. Een wonder is ook niet blijvend. Na genezing kunt u gewoon weer ziek worden en hartstikke doodgaan, leert de geschiedenis ons. En je kan zelfs uit de dood opgewekt worden, Lazarus. De vriend van Jezus wordt uit de dood opgewekt. En volgens de Joodse overlevering is hij binnen een paar maanden vermoord, omdat de Joodse leiders geen wandelend lijk rond wilden hebben lopen. Dat is leuk, word je opgewekt uit de dood, word je vermoord. Ga je twee keer dood. Maar deze tekst dan, het staat er toch? Ja, ik heb er eerder met u over gesproken. Het staat er niet. De Bijbel is geschreven in het Grieks. Even een dia verder. In het Grieks staat er bij deze tekst, wat wij vertaald hebben met zij zullen genezen, uitroepteken. Daar staat kalos et sousin. Kalos et sousin. En dat kaloos betekent goddelijk goed. Goddelijk volmaakt goed. Kaloos is het Griekse equivalent voor het woord tof. Wat we kennen uit de schepping. En God zag dat het tof was. Goddelijk goed. Er staat hier dat als wij zieken de handen opleggen, dat zij het goddelijk goed zullen hebben. En dat is veel meer dan alleen genezing. Ik kan u vertellen van een bidstond voor een vrouw die in het ziekenhuis lag. En de man was bij zijn vrouw in het ziekenhuis. En bij hen thuis werd hartstochtelijk gebeden voor genezing. En tijdens de bidstond overlijdt deze vrouw. En de artsen komen binnen. En die zeggen, meneer, we weten niet hoe we het zeggen moeten. Maar we willen u eigenlijk feliciteren. Want wij wisten hoe uw vrouw dood zou gaan. Uw vrouw zou een ellendige, een hels einde hebben met veel pijn. Tot ze niet meer verder kon. En het zou een akelige dood zijn geweest. En we hebben geen flauw idee hoe het kan. Maar ze is zojuist in alle rust in uw armen ontslapen. Dat is ook kaloos, et Susan. Dat is ook het goddelijk goed hebben. Het betekent ook dat als wij zieken de handen opleggen en voor ze bidden, dat er dus altijd iets gebeurt. Zelfs als er niet op staande voet genezing plaatsvindt, dan gaat het goddelijk goed worden. En dan kom ik er even bij die tweede soort wonder. Weet u nog die eerste? Dat is die wonder van genezing en bevrijding. En dat is prachtig als het gebeurt. Halleluja, begrijp me goed. Maar het tweede wonder van Gods naam, is de volgende, ja. Vind ik misschien zelf persoonlijk nog wel veel krachtiger. Zijn naam is Yahweh, ik ben erbij. Ik wil u een voorbeeld geven. Gisteren hadden we het mannenontbijt bij Cor. Bij Cor Stegenburg op de zaak. En daar vertelde Cor Stegenburg zijn getuigenis. En ik heb het hem overlegd en ik mag het u delen. 20 jaar geleden werd hij beschuldigd van incest. Hij lag in een beroerde scheiding. Iedereen liet hem vallen, want wie wil er contact met iemand die incest pleegt? Waar rook is, is vuur toch? Zijn zaak ging failliet. 3 ton schuld. Al liet er gelukkig zijn geldschieters hem niets vallen. En hij getuigde gisteren tijdens dat ontbijt voor de mannen. Het mannenontbijt houden het in de gaten. Als het nog een keer is, zorg dat u erbij komt. Hij getuigde daarin dat deze zwarte periode in zijn leven, hoe hij daar doorheen is gekomen. En het feit, denk ik, dat Cor vandaag hier in de kerk is, een bloeiende zaak heeft en geen mopperende oude zeurende knar is geworden, is een godswonder. Want het getuigt dat God erbij is, dat hij Yahweh is. Dat hij zijn belofte, zijn naam waarmaakt. En wat een getuigenis heeft Cor. Maar het gebeurde niet zo. We zijn nu 20 jaar verder. En als ik me goed herinner, pas 3 jaar uit schulden. We kunnen bij mensen als Cor in de leer gaan. Hij kan u namelijk allemaal tools leren om te blijven staan in de storm. Om overeind te blijven. Om te blijven geloven, zoals Johannes het in zijn evangelie noemt. Want Cor bleef staan. Want Cor bleef op God vertrouwen. Een van de tools die je onlangs bij mij deelde en ook gisteren deelde, die wil ik ook meegeven. Dat juist in die donkere periode van je leven, dat je eigenlijk niet meer wist wat je moest bidden, je iedere ochtend opstond en maar gewoon hardop uitsprak, God, u bent goed. God, u bent betrouwbaar. God, u bent rechtvaardig. In het donkerste van je bestaan, als alles en iedereen je laat vallen, heet God nog steeds Yahweh en is hij erbij. En wat een wonder van zijn naam. Hij is erbij. Nog een voorbeeld. Ze zijn er vandaag niet, dus ik kan goed over ze roddelen. Danny en Margot. Danny heeft de afgelopen preken best wat verteld over de tijd waar hun door zijn gegaan en wat een moeilijke zwarte tijd dat was. Maar het feit dat ze als oudste deze gemeente hebben opgestart en tot op de dag van vandaag deze gemeente dienen, is een godswonder. Iedereen zou het snappen als ze zich hadden opgesloten in huis met 6 kettingsloten voor de deur. En iedereen buiten hadden gehouden. Toch? Maar het feit dat ze hier dienen, vol liefde en passie, is een wonder van Gods naam. Hij is erbij. En wilt u een spectaculair wonder? Nou, u kunt het krijgen. 50 jaar geleden kwam mijn moeder na een hele beroerde operatie bij. Mijn moeder was zwanger. En het kindje was in haar buik overleden. En vergiftigde het lichaam van mijn moeder. Mijn moeder werd met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Kreeg 6 liter nieuw bloed. En kwam bij op een afdeling voor moeders met doodgeboren kindertjes. Ik vind dat ik er persoonlijk best aardig uitzie voor iemand die 50 jaar geleden in de buik van zijn moeder dood is gegaan. Vindt u ook niet? Maar weet u, dat betekent niet dat mijn leven één groot getuigenis is geweest. Pas rond mijn 20ste ben ik eens een keer serieus aan de slag gegaan met dat er een God is. En tot die tijd moest ik niks van hem hebben. En ook mijn leven tot op de dag van vandaag kent gewoon periodes van dood, ziekte, pijn, verdriet. Het gaat niet van een leien dakje. Ook al heb ik een heel wonderlijk begin. We hebben Bernd net nog op het podium zien staan springen, onze zoon. Tijdens de zwangerschap kwamen we erachter. Slokkie. Dat hij de helft van zijn hart miste. En dat is geen goede start. Dan start je in het Sophia Kinderziekenhuis met 23 artsen en verpleegkundigen in de kamer. Als je geboren wordt. En Bernd werd geboren met een half hart, 1 grote hartklep. En dat is maar de vraag of het gaat overleven. En hij werd geboren. En hij deed het supergoed. En ze snapten er allemaal niks van. En in plaats van naar de intensive care rennen, mocht hij nog even bij Aukje liggen. Maar hij had nog steeds Down. En uiteindelijk liep ik met hem naar de intensive care. Ik mocht hem dragen en achter mij de hart-longmachine. En de couveuse en de hele optocht. Ook de afgelopen 2 jaar zijn pittig, want het gaat ongelooflijk slecht met Bernd zijn hart. Als je de filmpjes kijkt, dan hoef je geen hartchirurg te zijn om te zien dat dat niet goed zit. Zijn aorta wordt dichtgedrukt. En Bernd zou doodziek moeten zijn. Bernd zou volgens de artsen gewoon de hele dag op de bank moeten liggen en 10 tot 20 hartstilstandjes per dag moeten hebben. Nou, ik weet niet of hij net zal springen. Maar thuis doet hij het nog erger, kan ik u verklappen. En dat is een godswonder. Maar ondertussen gaat het leven gewoon door. En kregen wij de afgelopen weken een paar keer niet zo'n leuk bericht. Dat hij waarschijnlijk wel niet groter zal groeien dan hij nu is. En dat hij waarschijnlijk ook qua intelligentie wel zijn plafond bereikt heeft. En dat is niet veel. En dat is niet hoog. Menselijkerwijs dan gesproken. Weet u? Soms is het juist het getuigenis dat er geen wonder in de zin van genezing of bevrijding plaatsvindt. Soms komt het goddelijk goed door het lijden heen, lees het Bijbelboek Job. Een oud leerling, een goede vriend van mij, heeft een agressieve spierziekte. En juist die ziekte dreef hem en zijn vrouw in de armen van God. Hij zei eens tegen mij, Bernard, zei hij, ik moet niet genezen, je moet niet bidden voor genezing, man. Hij zei, want dan neemt die eigenwijze Italiaan in mij het weer over. En hij is voor mij ook een getuigenis. Zijn vreugde, zijn blijdschap, zijn rotsvaste geloof zijn voor mij een wonder van Gods naam. Hij het Yahweh, hij is erbij. Natuurlijk heeft hij ook zijn momenten en zijn struggles. Maar hij is een enorme getuige, ook voor de mensen om hem heen. En daar heeft hij al veel meer bereikt, veel meer mensen, dan dat hij zelf zal weten. Nu wel stiekem, want hij zal het geheid naluisteren. Bij deze. En dat is de functie van een wonder. Laten zien dat God Heer is, dat Jezus Heer is en dat hij hier is. We hebben een levende, betrokken God. En soms is juist het getuigenis dat er geen wonderlijk ingrijp is. Soms is juist het getuigenis dat het een godswonder is dat je nog op je benen kan staan. Dat je kan genieten en blij kan zijn met elke dag dat je wakker wordt. Een wonder is dat Gods licht doorbreekt in deze donkere wereld, zegt onze tekst in Johannes 9. Maar hoe donker is het in uw leven? Dat is de volgende dia. Dan komen we bij het thema. Hoe donker is het in uw leven? Waarom zien we zo weinig van Gods licht in Nederland? Waarom horen we zoveel wonderlijke verhalen van het zendingsveld, van de vervolgde kerk? De afgelopen week hebben de ondergedoken christenen in Gaza, de ondergedoken kerk, want Hamas houdt ook niet van christenen. Ze houden eigenlijk van verrekte weinig dingen, maar goed, dat terzijde. Dat zal hun probleem zijn. Maar de ondergrondse kerk daar, die helpt mensen om zich heen, in woord en daad. En ze zien grote groepen moslims tot geloof komen. En misschien heeft het artikel ook gelezen op 7 vandaag afgelopen week. Na één nacht kwamen er 200 moslims zich bij hen melden dat ze Jezus in een droom hadden gezien. Wauw, dat wil ik ook in Nederland. Ja, toch? Waarom niet? Tijdens onze studie theologie, Auk en ik waren klasgenootjes, gebeurde iets wat diep indruk op mij heeft gemaakt. Er kwam op een gegeven moment een dominee uit Soedan over, waar christenen actief vervolgd worden. En hij zou voor de EO op televisie een documentaire maken. En terwijl hij onderweg naar Nederland vloog, werd zijn collega opgepakt, aan het kerkmeubilair vastgebonden en in de brand gestoken. En de man wist het maar net te overleven. Deze meneer komt aan in Nederland, krijgt eerst een nieuw pak, want hij zag er niet uit voor tv, zeg maar. En toen dachten ze, hey, we hebben ook nog een aantal bijbelschool- en theologiestudenten en hij zou bij ons de dagopening verzorgen. En dat deed hij. En hij begon te vertellen over de vervolging. Hij vertelde hoe het nu met zijn collega ging, die met zware brandwonden in het ziekenhuis lag. En eigenlijk ook het probleem van hoe ze die rekeningen moesten gaan betalen. Maar dat kwam wel goed, zei hij. En hij vertelde over hoe tijdens de zondagse aanbidding F-16's overvlogen, die dan soms wel eens even met scherp schoten om te kijken. Ja, je moet toch blijven oefenen en zo'n kerk is toch een mooi doelwit. En terwijl hij die dingen stond te vertellen, begon een van de leerlingen van onze school te huilen. En ze riep naar de beste man, we pray for you, we bidden voor u. En deze man wordt boos. Hij wordt boos. Hij zegt, we bidden voor u. Hij zegt, jullie hebben het niet begrepen. Wij bidden voor jullie. Hij zegt, wij zien Gods licht. Wij weten precies waar we het aan toe hebben in deze wereld. Hij zei, maar ik kom hier aan. Hij zei, en dan komen we in een stad en ik moest iets kopen. En om even, hij was in Amersfoort geweest. En niet echt het Sodom en Gomorra van Nederland, zeg maar. Dus hij had in Amersfoort een nieuw pak moeten kopen, zeg maar, medio jaren 90. Dus ik bedoel... Hij zei, de hemel lijkt dicht. Hij zei, wij bidden voor jullie. Je hebt het echt niet gesnapt. Zien wij Gods licht nog wel? In 2002 mochten Auk en ik een mooie reis maken door Griekenland. We zijn gaan zeilen door de Griekse eilanden. En 's nachts was ik dan soms aan boord, aan dek van dit zeilbootje. En dan kon ik gewoon een boek lezen. Zoveel sterren zag ik aan de hemel staan. Eindelijk snap je dan de term melkweg, want die zie je dan dus ook gewoon. Eindelijk snap je ook waarom Abraham blij was toen God zei, ik geef je nakomelingen als de sterren. Want als ik in Sliedrecht naar buiten loop, dan tel ik er maximaal 10. Ja, toch? Weet u, we hebben te veel straatverlichting in Nederland en die zorgen ervoor dat we het ware natuurlijke licht eigenlijk nauwelijks nog waarnemen. En ik denk dat het ook een geestelijke les is. Hoe donker is het in uw leven? Is het donker of valt het misschien allemaal mee door al die kunstmatige lichtbronnen die we hebben opgeworpen? Is het donker genoeg? Of moet nodig het licht uitgedaan worden? Toen ik erover na begon te denken in de voorbereiding van deze spreekbeurt, toen dacht ik, ja, er zijn eigenlijk 3 soorten kunstlicht. En laten we vooral serieus naar ons eigen leven kijken, als ik ze de revue laat passeren. De eerste vorm van kunstlicht is afleiding. Weet u, er is zoveel te doen. We worden tegenwoordig geëntertaind van de wieg tot graf. Denk aan schermtijd, Netflix, maar ook allemaal hobby's, hè, dat kunnen ook allemaal fantastisch zijn. En daar ben ik ook schuldig aan, hoor. Ik heb ook een kast vol hobbyspullen. Ik heb zitten denken, als ik dat allemaal nog moet gaan in elkaar zetten en moet gaan maken, dan denk ik dat ik de halve eeuwigheid bezig ben. En toch komt er weer een of andere Rooms-Katholieke heilige naar Nederland en heb ik uiteraard weer wat nieuws besteld. Ja. Afleiding. En we hebben er ook tijd voor en we hebben er ook geld voor. Want wij, u en ik, behoren bij de 2% van de allerrijkste mensen op aarde. Misschien hebben we het wel een beetje te goed in Nederland. En begrijp me goed, de afleiding is op zich niks mis mee. Ik dank God echt voor mijn hobby's. En ik denk dat God ook kan genieten als hij ziet hoe we zijn creativiteit weer spiegelen in allerlei prachtige zaken. Maar hoe liggen de verhoudingen? Henk Binnendijk schreef onlangs in een artikel dat hij erg zorgen maakt omdat de gemiddelde Nederlandse christen nog geen 10 minuten per dag in zijn Bijbel leest. Hoe liggen de verhoudingen? De volgende dia. Misleiding. Weet u, we hebben hier op aarde meer dan 2400 religies. En eigenlijk kunnen we ze allemaal vangen in de term religieus denken. Ik zal u uitleggen hoe religieus denken werkt. Dat is de volgende dia. Dat kan je goed vergelijken met een weegschaal. Religieus denken is denken in goed en kwaad. Je hebt een weegschaalmodel. En hier weeg ik alle dingen die ik goed doe in mijn leven. En hier weeg ik alle dingen die ik niet zo goed doe, die ik slecht doe. Mijn plusjes verzamel ik hier en mijn minnetjes verzamel ik daar. En dan gaat het erom dat je aan het eind van je leven meer plusjes hebt dan minnetjes. Dan loopt het goed met je af. Dan mag je naar een hemel. Of je krijgt 70 maagden in het paradijs. Of je mag eindelijk dood. Dat is ook een godsdienst die dat zegt. Dat is heel fijn. Hindoeïsme en boeddhisme. Ontsnap aan het leven. Zorg dat je eindelijk eeuwig dood mag zijn. Maar ja. Je kan meer plusjes hebben als minnetjes. Maar je kan natuurlijk ook meer minnetjes als plusjes hebben. Ja, dan loopt het niet goed met je af. Dan ga je naar een hel. Of word je wedergeboren als hond. Of in het allerergste geval, excuus, het staat er echt als vrouw. Ken uw religies. Weet u, toen kwam er iemand naar deze wereld en die zei dat religieus denken van jullie, dat is echt bespottelijk. Dat religieus denken van jullie, dat slaat helemaal nergens op. En dat was Jezus. Jezus vertelde ons dat religieus denken helemaal niet werkt. Je kan plusjes en minnetjes niet tegen elkaar afwegen. Voor de klas gebruik ik altijd het volgende. Ik sta voor de klas. Ik mag lesgeven aan VMBO 3 en VMBO 4. Daar geef ik godsdienst. En leg ik dat dus volgt uit. Zeg, jongens, dit religieus denken werkt niet. En Jezus vertelde allemaal prachtige gelijkenissen over visjes, broodjes, allemaal dingen. Maar laten we het nou gewoon even nu bij nu houden. Ik zeg, stel je voor, je hebt al 3 maanden, dat is 90 dagen, echt verkering met een top, echt nou, de man, de vrouw van je dromen. Je hebt hem of haar gevonden. Eindelijk snap je hoe onze lieve Heer je een tong gegeven heeft. Je lebbert erop los, je hebt het helemaal fantastisch. Dit is het, de hemel op aarde. Ja. Iedereen heeft er zo zijn bedenking. Iedereen is nu weer terug bij zijn eerste verkering. Maar stel je nou voor dat straks godsdienst uitvalt, zeg ik nat, dan zijn ze altijd blij. En jullie fietsen naar huis en de liefde van je leven staat bij het stoplicht te zoenen met een ander. Wat doe je dan? Zeggen jullie dan, oké, 90 plusjes, 1 minnetje. Ja, schat, wat gaan we voor leuks doen vanavond? Nou, ik kan u verklappen, bij mij vliegen op dat moment echt de moordwensen door het lokaal. Want we voelen allemaal dat het zo niet werkt. Je kan niet zeggen, ik heb 90 leuke, fantastische dagen en deze ene dag, nu ja, dipje. Nee, toch? Religieus denken werkt niet, dat is de volgende dia. En daarom zegt Jezus, ik ga voor jou aan dat kruis. Want elk minnetje van jou is er één te veel om bij mij te zijn. Als God rechtvaardig is, dan kan hij niks door de vingers zien. En daarom zei Jezus, laat mij gaan. En ik ga daar hangen. Voor jouw minnetjes. En als je mensen tegenkomt die religieus denken, dan zou je zien dat ze ongelooflijk bang zijn. Omdat iedereen op zijn klompen aanvoelt dat minnetjes niet te compenseren zijn met plusjes. Volgende dia. Nou, denkt u misschien, ja, misleiding. Ja, ach, ik ben christen. Kan je wel vertellen over andere godsdiensten en religies. Leuk. Maar die geldt niet voor mij. Oh nee? Is dat zo? Er zijn op dit moment meer dan 1000 cursussen. Ook met hele mooie christelijke titels. Allerlei cursussen en pillen te koop. Om u echt rust te geven. Althans, dat beloven ze u. Maar volgens mij was Jezus vrij duidelijk toen hij zei, kom tot mij en ik zal je rust geven. Er zijn meer dan 1000 pillen, dieet en smeersels te kopen die u het eeuwige leven en schoonheid hier op aarde beloven. Maar dat is niet waar. We leven in een gevallen wereld vol dood, ziekte en pijn. En het liedje wat we elkaar toezingen op onze verjaardag is is helemaal waar. Lang zal je leven in de gloria. Ja, in de gloria wel, maar hier op aarde kan het verrek te snel voorbij zijn. De derde is de volgende jaar. We hebben gehad afleiding, we hebben gehad misleiding, we hebben verleiding. We leven in een wereld waar de verleider, de duivel, nog steeds actief aanwezig is. Onderzoek blijkt aan in Nederland dat 50% van de mannen aangeven, ook in kerken, problemen te hebben met porno. We leven in een land waar momenteel 1 op de 3 vrouwen aangeeft zich seksueel misbruikt te voelen. En 1 op de 20 jongens, en zelfs dat is hoog. We leven in een land waar momenteel drugsgebruik onder de 30 tot 40-jarigen schrikbarend stijgt. Ze hebben het al over 60-70%. En weet u wat het probleem van drugs is? Een ex-verslaafde zei het bij ons op school eens zo treffend. Hij zei, het is verrekte lekker. Het geeft een kick. En heel even voel je God in het universum. Heel even is alles perfect. En dat doet zonde. Het laat je heel even boven je leven uitstijgen. En daarna donder je weer terug in de dagelijkse realiteit. Met spanningen, verdriet, pijn. En de Bijbel is duidelijk. Zonde kan je van alles beloven, maar het loopt uit op de dood. Maar ondanks deze 3 vormen van kunstlicht is er 1 wiens naam is, ik ben erbij. En dat is ook Gods hartsverlangen. Zijn naam is ook zijn wens. Hij wil daarbij zijn. Hij wil met u in relatie leven. Lees je bij jou, bid elke dag dat je groeien mag in die relatie. En dan zijn er niet altijd directe oplossingen. En er is ook niet altijd een direct eind aan de pijn. Maar je hebt wel een eeuwige vriend die altijd aan je zijde is. Zelfs dwars door de dood. En hij weet wat je meemaakt. Jesaja 53 leert ons, Jezus is de lijdende knecht. Hij is bekend met ziektes. Dat betekent niet dat hij de medische woordenboek uit zijn hoofd kent. Er staat dat hij ziektes bekend had aan zijn lichaam. Hij droeg ze in zijn lichaam. Jezus droeg ziektes in zijn lichaam. Hij heeft alle pijn gevoeld. Hij had met zijn vingers kunnen knippen en gezond kunnen zijn. Hij was immers God. Maar hij heeft niet gedaan. Hij heeft ze gedragen. En hij weet hoe het voelt. En hij is het licht van de wereld. Dat schijnt in de duisternis. Maar hoe donker is het in uw leven? Is het misschien tijd om het licht uit te doen? Volgende keer, ja. Doe het licht uit. Van afleiding. Van misleiding. Van verleiding. Ban het uit uw leven. En dat is niet iets wat je één keer doet. Dat is een dagelijkse strijd, zegt de Bijbel, die we zullen hebben zolang we hier zijn. Maar God wil met zijn licht in u wonen. Een mooi voorbeeldje van Korgiat, dankjewel. Ere wie ere toekomt. Oh. Maar dit bent u. U bent als een lamp, u bent een christen, u bent als een lamp. En Gods licht woont in u. Maar weet u wat afleiding, zonde, verleiding en misleiding met u doen? Het licht blijft van binnen. Maar afleiding gaat over het lampje. En misleiding gaat over het lampje. En als ik maar lang genoeg alles opstapel in mijn leven, dan kan het van binnen vol zijn van Gods licht. Alleen de wereld om ons heen heeft er geen sikkepit aan. Ze verduisteren. En u kunt het leuk hebben van binnen. En u kunt u misschien vol vuur in de kerk zitten. Maar dit is niet onze roeping. Jezus vraagt ons of wij het licht van de wereld mogen zijn. Ik wil u vragen om schoon schip te maken. Om alle doeken van de lampen af te halen. Zometeen wil ik een momentje nemen om met elkaar te bidden. Ik mag ook het team vast vragen om naar voren te komen. Ik wil straks met elkaar het lied zingen, Levende Offers. Een lied wat zingt, hier zijn we. Om God te bidden, wilt u ons vergeven? Dat er zoveel afleiding in ons leven is, zoveel misleiding, zoveel verleiding en dat we daar niet altijd goed mee omgaan. En dat het misschien wel tijd is om onze lamp weer even goed op te poetsen. Weet u, God roept ons op om ons licht te laten schijnen. En als wij ons licht laten schijnen, dan zullen de wonderen en de tekenen ons volgen. Ten alle tijde, in een wereld die steeds donkerder wordt. Het begint bij ons. Het begint bij onze toewijding. En al die dingen eromheen, laten we ze wegdoen. We zongen net ook in de aanbidding, ik vind het altijd zo mooi. We overleggen nooit met elkaar, maar altijd matcht het met elkaar wat ik hier mag vertellen en wat het aanbiddingsteam in de muziek uitkiest. Maar het wordt tijd om ons licht te laten schijnen. En dan zullen de wonderen en de tekenen ons volgen, maar weet u wat het nadeel van volgen is? U ziet de helft niet. U heeft geen flauw idee hoeveel impact u al heeft gehad in de mensen om u heen. En heel soms mag je daar iets van terug horen. En dan kan het je heel dankbaar maken. Maar overal waar u komt en waar u bent geweest in uw leven, daar is Gods geest geweest. Of u nou uw tanden stond te poetsen, sla kocht, weet ik veel wat. Of dat u het evangelie sprak. Overal waar u bent, schijnt zijn licht. En laten we het licht helder schijnen. Want deze wereld is donker en wordt steeds donkerder. En dat is misschien juist voor ons het moment om wakker te worden. Weet u, ik zei net al, ik mag wonderlijk geboren zijn, maar ik heb de eerste 20 jaar niet zo heel veel met mijn wonderlijke dingen gedaan. Ik denk dat mijn ouders ook heel wat slapeloze nachten hebben bezorgd. Daar kan ik u gerust van overtuigen. En ik zat op een gegeven moment bij een vriendengroep en dat was een heel raar clubje. En we traden overal op met bandjes en vriendinnetjes en veel maar in. En ik was daar een soort popiopie figuur. En ik had een meisje in mijn vriendenclub en die had een broer en dat was een raar figuur, die was christen. Kijk, van mijn ouders wist ik wel wat christenen waren. Dat was, ja, saai, maar... vanwege de gezondheid van mijn vader. Mijn vader, ik heb vanaf mijn 12e mijn vader verpleegd. Hij was verstandelijk en lichamelijk gehandicapt geraakt. Dus die kon niet meer naar de kerk, vond ik erg plezierig, want daar hoefde ik niet meer mee ook. En ik kwam in die groep en ik via het occulte, alles erbij, één grote bende van gemaakt. En ineens is daar die jongen en hij is christen. En ik vond hem zo raar, want hij had namelijk ook lang haar als ik. Dat gaat dus ook voorbij, dat is wel jammer. Maar hij was christen en hij schoot met ons op, een beetje langs de rand. Sommige dingen deed hij niet mee, ging hij weg. Oh, raar. Maar wat gebeurt op een gegeven moment? Ik kom tot geloof. En ik denk, nou, dan moet je er ook wat mee doen ook. En toen ben ik gaan studeren theologie. En toen ik klaar was met mijn studie, toen ging ik werken voor The Youth for Christ. Die had toen het Flevo Totaal Festival. En ik ging daar gelijk naartoe en ik stond daar te werken. En op een gegeven moment, ik sta op het Flevo Totaal Festival, ben mijn tentje aan het opzetten en ik kijk recht overeind. En ik zie daar een jongen, een Maureen heet die jongen toevallig, ook lang rood haar. En ik zie daar een jongen staan met wat korter rood haar. Maar ik denk, joh, volgens mij is dat die broer van. En ik zie hem ook zo kijken. Dus ik zeg, joh, ben jij? Ja, zegt hij, jij bent Bernard. Ik zeg, ja. Hij zegt, wat doe je hier? Dit is christelijk. Ik zeg, nou, ik moet je even bijpraten. En ik had hem bijgepraat en hij keek me aan en zei, hey, joh Bernard, weet je dat je op mijn gebedslijstje stond? Dankjewel. Ik heb hem kunnen bedanken. God werkt. Dwars door alles heen. En wij zien de helft nog niet. En we hebben maar één opdracht. Zaaien. Of in het thema van deze preek ons licht laten schijnen. Sterker nog, niet ons licht, maar zijn licht. Amen.